Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Aan mijn tafel, Christophe Fekeman. Je hebt een boek meegebracht, uiteraard. Wat zit jij hier anders te doen, Christophe? Wat heb je bij?
Ik ga het hebben over In de Wildernis. De ondertitel is Tochten door Wisconsin, Nevada, Californië en Alaska. Door John Muir, een van de speelfiguren uit de geschiedenis voor het natuurbehoud in de Verenigde Staten. Natuuronderzoeker, gletsjerontdekker en dus ook schrijver van non-fictie.
John Muir, dat moet een figuur zijn die ook Jim Kampers kent. Dag Jim, ik heb jou uitgenodigd omdat je een tentoonstelling hebt in het Museum M in Leuven. Hele mooie tentoonstelling met jouw fotografie. Ken jij die figuur van John Muir?
Ik kende die voor die nog niet.
Maar
ik heb wel het boek bekeken uiteraard in een aantal plekken. Zitten ook eigenlijk in de tentoonstelling.
Om al die foto's te maken heb je ook ontzettend veel moeten reizen. En jij bent in die gebieden geraakt waar John Muir ook was, heel lang geleden. Die heeft dat allemaal vastgelegd. Maar ik begin met Luc de Volder vandaag. Dag Luc.
Dag Chantal.
Een hele goede middag ook. We hebben jou uitgenodigd omdat jij ook een boek mocht lezen. Daarmee moesten wij dat niet doen. wij zullen vandaag kennis maken met een man die ik eerlijk gezegd... Ik ken hem helemaal niet. We hebben het over Giambattista Vico. En dat was een denker, filosoof, leefde in Napels. We moeten hem zo'n beetje situeren. Tweede helft 17e, eerste helft 18e eeuw. Wat is die zijn verdienste geweest?
Ja, wat is de verdienste? Italië kent zo van die denkers die het net niet hebben gemaakt in de grote overzichten van de filosofie. Alhoewel ze altijd wel op een of andere manier genoemd worden. Ik beken ook eerlijk. Hij zat ook ergens in de marge van mijn netvlies verborgen. Dus ik was eigenlijk wel blij om deze geromanceerde biografie, de eerste in het Nederlands, van deze originele, in zijn tijd onbegrepen, relatief arme intellectueel te lezen. Ja. En inderdaad, een Napolitaan, en Napels, ja, Napels, dat is de stad van die grote contrasten. En die contrasten vind je eigenlijk ook wel in het denken van deze man. Het is een beetje een figuur tussen het renaissance-denken en de echte 18e-eeuwse verlichting in. Is in de 19e eeuw eigenlijk opnieuw ontdekt door historici vooral, die in hem eigenlijk misschien de eerste geschiedenisfilosoof zagen, omdat hij zich afvroeg, of tenminste de filosofische vraag over de geschiedenis stelde, heeft de geschiedenis een doel, een richting, un disegno, een design, een ontwerp. En hij had daar een wat vreemde, maar wel best originele kijk op. Niet de kijk die wij allemaal impliciet menen te hebben, namelijk dat de geschiedenis altijd vooruit gaat. Dat het altijd beter zou worden. Dat is een typische visie die wij sinds de moderniteit hebben meegekregen met het wetenschappelijke denken. Hè? Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. De technologie gaat altijd vooruit.
Het is ook fijn om dat te geloven.
Het is ook heel fijn om dat te geloven. Ik moet er ook aan toevoegen.
Ooit allemaal goed komt.
En dat het ook allemaal goed komt. Wel, het komt misschien niet ooit allemaal goed. Ja.
Die Vico die was hoogleraar retorica aan de Universiteit van Napels. Dat betekende dat hij onderaan de academische trap stond. Want dat betekende toen eigenlijk helemaal niet zoveel.
Nee, in die tijd al niet meer, dus begin 18e eeuw, omdat ook in Napels toch wel een interessante Europese stad, waar al die nieuwe ideeën, en bijvoorbeeld wat dan toen heel sterk in de mode was, was Descartes, hè? Het nieuwe wetenschappelijke model. Hè? Die visie op rationaliteit, die ons natuurlijk geen windeieren heeft gelegd, hè, gebaseerd op een soort geometrisch wiskundig denken, waar de mens hè, met al zijn onbegrijpelijkheid, zijn duisterheid, letterlijk uit weg geredeneerd werd. Hè. Dat wetenschapsmodel was eigenlijk in de mode. En inderdaad, Vico heeft zich daar altijd tegen verzet. En hij was, zoals je zelf zegt, was eigenlijk een autodidact. Hè. Hij heeft een heel vreemd leven, een boeiend leven gehad. Hij heeft ook een autobiografie geschreven. In de derde persoon, je moet maar durven. Ik hoop dat die ooit nog eens vertaald wordt in het kielzog van dit eerste boek dat hem toch weer onder de aandacht brengt in ons taalgebied.
We hebben de auteur nog niet vermeld, Luc de Vondre. Dat is
nee, ik ken de man helemaal niet, beken ik. Mark Blijssen. Het is een wat ongelijke biografie. Maar met een grote vaart, met veel enthousiasme geschreven. En zoals ik zei, geromanceerd. En ik ben er aan zich helemaal niet tegen. Het is maar als je eventjes gaat dan verder kijken. Ja, maar heeft hij dat nu echt verzonnen of niet? Maar ik keek het in de autobiografie even na. En in de eerste zin staat het al. Ik ben geboren... Hij is geboren in 1668. En toen hij zeven was... Zegt Vico over zichzelf. En toen hij zeven was, viel hij van de ladder. In die arme boekhandel die zijn vader in het hartje van de stad Napels bezat. Je moet je dat dan voorstellen. Eén ruimte met een aarde vloer. En ja, daar gebeurt alles, hè. Met die acht kinderen die daar wonen, want gekookt wordt er meestal in Napels toen op straat. Dat zal Vico ook later doen, want hij is uiteindelijk getrouwd met een Napolitaanse ongeletterde vrouw. Hij heeft acht kinderen gekregen.
Maar het was geen gelukkig huwelijk. Hè?
Het was geen gelukkig huwelijk.
Zij kletste te veel.
Zij kletste te veel, maar hij is haar altijd, denk ik, op één grote platonische romantische liefde na, waar ik graag nog iets wil over zeggen ook, later als het past. Maar ik denk niet dat het een slecht huwelijk is geweest. Op een of andere manier keek die Napolitaanse volksvrouw wel naar hem op. En hij heeft een leven gehad waar ik veel bewondering voor heb, want hij heeft toch maar met een ontzettende discipline in heel moeilijke, relatief armoedige omstandigheden een uiver bij elkaar gepend. Hij heeft inderdaad met veel moeite die leerstoel retorica gekregen. Hij heeft altijd geprobeerd de leerstoel rechten binnen te rijven. Hij heeft daar een examen voor gemaakt. En als eerste is hij daaruit gekomen. En toch heeft hij de post niet gehad. Hè. Die ging dan naar een... naar iemand, een kandidaat die uit een betere familie kwam. Zo simpel was het eigenlijk. En dat was een zware frustratie voor hem. Maar misschien is het ook maar goed. Je hebt ook in de geschiedenis van het denken denkers nodig die in hun tijd niet begrepen worden.
Maar als hij zich zo verzette tegen Descartes, die toen heel erg in de mode was. Hè, je hoorde zo te denken, dat was nieuw, dat was spannend. Vond hij dan weerklank met zijn discours dat voor een veel grotere menselijkheid ging? En eigenlijk het discours van de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
Ja. Hij vond dus bij leven, je moet het echt in zijn tijd zien. Hè. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij staat voor dat oude Europese vormingsmodel, dat toch sinds de Grieks-Romeinse oudheid Europa heeft bepaald. Dat is een vormingsmodel, de Duitsers noemen dat in de 19e eeuw Bildung, dat gebaseerd is eigenlijk op het woord en op de woordcultuur, op het vermogen om in taal de wereld uit te drukken en de wereld te beheersen. Nu, als het over literatuur gaat, dan weten we, dat is literatuur in wezen. Maar dat was toen even ondergesneeuwd en we moeten ons heel goed bewust zijn van het feit dat je eigenlijk, als je kijkt naar het beeldingsmodel dat vandaag de dag domineert, laat ons eerlijk zijn, er wordt lippendienst bewezen aan literatuur, aan geesteswetenschappen, die gebaseerd zijn op een retorisch model. Want het retorisch model is veel meer dan de techniek van het overtuigend spreken, hè. Het is, zoals ik net zei, het retorische model is eigenlijk dat woordmodel dat ervan uitgaat dat je maar een beschaafd mens bent als je in staat bent de wereld uit te drukken, niet alleen accuraat, maar ook elegant in taal. En hij staat in feite voor de verdediging van dat model, waarbij inderdaad de verbeelding, wat hij op een bepaald moment de sapienza poetica noemde, de poëtische wijsheid, fundamenteel is. Dus hij geloofde dat er in niet alleen de klassieke literatuur, maar in de literatuur tout court, in het uitdrukken van de werkelijkheid door het woord, een vorm van wijsheid vrijkwam die de wereld adequater verwoordde en deed kennen dan de natuurwetenschappen, het model van Descartes, dat deden.
Terwijl Descartes net vond dat je niets had aan retorica en geschiedenis en filologie.
Ja.
Dat was allemaal nutteloze kennis, had je helemaal niet nodig om je een weg te banen door een moeilijk bestaan.
Vooral, Descartes was een uitlering van de Jezuïeten. Overigens, onze Vico ook, maar die heeft maar een paar jaar in een Jezuïetencollege doorgebracht. Maar het was dat vormingsmodel van de Jezuïeten dat gebaseerd was inderdaad op die klassieke talen, dat Descartes van zich heeft afgeschud. Omdat Descartes op zoek was naar die onbetwijfelbare zekerheid waarop hij zijn nieuw rationaliteitsmodel wilde baseren. Hij begon dus met die methodische twijfel aan alles. En bij het twijfelen aan alles viel inderdaad de hele literatuur, bij wijze van spreken, alle geesteswetenschappen, vielen weg voor Descartes, omdat die niet die absolute zekerheid boden die hij uiteindelijk vond in dat eenzijdige rationaliteitsmodel waarvoor hij staat.
Ja. Luc, je moet mij even uitleggen hoe het komt dat dit boek Het Orakel van Napels heet, terwijl dat die man eigenlijk in zijn eigen tijd zo weinig aanhang had.
Ja, maar ik vind dat nu net het voorbeeld van een slechte titel. Ik begrijp bij God niet waarom die auteur, Giambattista Vico, ik herhaal, een originele, eclectische geest, Het Orakel van Napels noemt. Hè.
Vooral omdat hij onbegrepen werd, zeg je dan ook. Ja.
En ja, ik denk toch vooral ook aan bijna negatieve connotaties als je het woord orakel van Napels hoort. Ik vrees dat het binnenrijm hem hier heeft verleid om... Ik zat nog te denken, maar ik ben er nog niet op gekomen, misschien nog in de loop van de uitzending, een betere titel te verzinnen voor dit toch heel eigenzinnige leven. Van een kerel die, ik zei het al, en dat is ongeveer het eerste wat hij zegt in zijn autobiografie, toen ik 7 was, viel ik van de ladder en werd ik voor dood opgegeven. Mijn schedel lag ongeveer open en de dokters zeiden dat ik er nooit zou doorkomen ofwel voor altijd imbecil zou zijn. Maar ik ben er doorgekomen. Ik heb er alleen een melancholische aard aan overgehouden en een wat bits karakter. Alles in de derde persoon over zichzelf, wat ik eigenlijk wel...
Het lag aan een val van de ladder.
Het lag aan een val van de ladder.
Ja. Vertel nog eens wat over die vrouw nu, Luc. Dat wil je daarnet
ja,
doen.
Dus misschien ja, dat leven. Dus het grote geluk van Vico was toch geboren te zijn in een boekhandel. En dus te leven in die ene kamer waarin die familie moest overleven en ook die boeken aanwezig waren. En in de biografie van die we vandaag bekijken, is hij van die ladder gevallen, omdat zijn vader zei, haal eens dat boek daar, rek 5, 20e boek van links, haal eens dat boek eruit, is dat niet mooi, dan val je naar beneden op je kop. Dat was zijn groot geluk. Maar toen hij, zeg een vroeg rijpe geest, die alles las wat maar een kaft had, bij wijze van spreken, vooraan en achteraan. En toen hij 18 was, is hem misschien het grootste geluk overkomen. Je moet altijd hopen dat zoiets je toch overkomt in uw bestaan. Hij was toen al toch... Hij werd herkend als een vroegrijp slim iemand. En hij werd opgepikt om huisleraar te worden in de Cilento. De Cilento is 100 kilometer te zuiden van Napels. Dat prachtige gebied tussen Campanië en Calabrië. Daar ergens in een kasteel van een markies, La Rocca, mocht hij tussen zijn 18e en zijn 27e, is hij daar de huisleraar geweest van de kinderen van die markies. En dat zijn eigenlijk zijn vormingsjaren. Naast dat kasteel was er een kloosterbibliotheek. En je moet zeggen, in Italië zijn er altijd schitterende bibliotheken geweest, zoals Napels prachtige bibliotheken telt. Vreselijke stegen, maar ook prachtige bibliotheken. En dat waren eigenlijk zijn vormingsjaren. Dat was de humus waaruit zijn denken eigenlijk is ontstaan. Hij moest natuurlijk intussen ook die kinderen onderwijzen.
Maar hij
en was daar nu toevallig
ook
een Julia, 5 jaar jonger dan hij zelf. Ja. Ik probeer even te rekenen. Toen hij daartoe kwam, 18, was zij dus 13. Hè? Mm. En hij is verliefd geworden op dat meisje. Dat meisje bewonderde hem eigenlijk ook. Hij zag er nogthans niet uit, hoor. Hij had een trillend oog sinds dat ongeval voor de rest van zijn leven. Hij was graadmager. Heel vlug leed hij al aan artritis. Hij had een bochel. Hij had alleen een hoog intellectueel voorhoofd, wat toen misschien nog een pre was. Maar wat tragisch was natuurlijk, maar natuurlijk voor die tijd ook heel begrijpelijk, de sociale barrière tussen die zoon van een arme boekhandelaar, ook al was het een intellectueel en een huisleraar, en dat adellijke meisje was zo groot dat hij er zelfs niet aan dacht om zijn liefde te verklaren. En het onvermijdelijke gebeurt. Julia wordt uitgehuwelijkd aan een aristocraat van haar klasse. En hij schrijft een gedicht. Waarin een goed lezer, en zij was een heel goede lezeres, wel moest lezen dat het eigenlijk over
hun
haar
liefde
ging en hun liefde ging.
Och, wat mooi.
Die hij nooit heeft bekend. Tenzij, komt later nog in het boek terug, alhoewel ik mij afvraag of die Mark Blesse, de auteur, daar niet, laten we zeggen, de biografie iets te romanceert, maar later komt hij die dame nog eens terug. Hij ontmoet haar nog één keer. Wat is haar intussen overkomen? Natuurlijk het lot ook van dames van hogere stand. Zij zijn een soort gebaarmachinen van de aristocratie. Haar man zou haar bij wijze van spreken nooit hebben aangeraakt, tenzij om haar 8 keer te bezwangeren. En zij sterft, nee, zij sterft niet, zij wordt verlamd. Dat jonge lichaam kan die vele zwangerschappen niet aan. Na de 6e zwangerschap wordt ze eigenlijk vanaf het middel volledig verlamd. Dan zou Vico haar nog eens bezocht hebben en vraagt ze hem eigenlijk om te bemiddelen, want zij wil haar man dood. Prachtig verhaal. En hij krijgt een...
Sinone vero e ben trovato.
Sinone vero e ben trovato. Hij krijgt een flacon mee met het gif dat uiteindelijk de markies zal vermoorden. En dan pleegt ze zelfmoord. 32 jaar oud.
Ik heb toch zin om dit boek te gaan lezen. Of het nu geromantiseerd is of niet, Luc de Voldre. Het orakel dus van Napels. Het ging over Gian Battista Vico. En het is geschreven door Mark Pleijsen. En u, Luc de Voldre, u kreeg alweer 10 op 10 voor Rhetorica. Zullen we dat afspreken? Harry Lime was dit van Benjamin Sosoro. Jim Kampers in Pompidou vandaag. Jim, welkom. Het is de eerste keer dat ik jou uitnodig. Maar het was heel fijn om kennis te maken met jouw werk een aantal weken geleden in Museum M. Daar loopt trouwens een hele mooie tentoonstelling met het werk van Eyalisa Attila. Moet jullie allemaal gaan bekijken en je krijgt Jim Kampers gewoon bij. Als
gratis.
Dat nu niet... is het gratis,
nee.
Ja. Moet men voor jou niet betalen. Ze zouden jou nogthans heel veel geld moeten geven. Ik heb kennis gemaakt met... ja, een paar heel bevreemdende foto's die je ook tentoonstelt op een zeer ongewone manier. Je hebt een soort constructie gemaakt, Jim, in... Ja, wat is dat? Hennep?
Het zijn eigenlijk hennepblokken, bouwblokken, ja. Eigenlijk, die eigenlijk voornamelijk gebruikt worden in ecobouw. Als een isolatiemateriaal eigenlijk. Maar in de ruimte van M. Leuven een zeer... conventionele ruimte, een rechte ruimte hebben. Ik heb eigenlijk een opbreking van de ruimte gemaakt met wanden die zijn opgetrokken uit deze hennepblokken. En daar heb je dan een soort van structuur gemaakt waar het werk wordt in gepresenteerd.
Ja, je toont een tweetal reeksen in Museum M, maar je hangt die wel door elkaar op.
Ja.
En ook door die structuur ben je eigenlijk als toeschouwer helemaal vrij in het ontdekken van die foto's. En dan denk je van, tja, maar het zijn twee reeksen en wat hoort bij wat, maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar toch even over de fotografie, want mensen denken nu, wat staat er nu eigenlijk op? Yes. Hè? Het is radio, hè. Ik heb bijvoorbeeld, dit is een wonderlijke foto, we hebben er ook het fijne boek bij genomen. Ik wist niet wat ik zag, maar dit is de binnenkant van een boom.
Ja.
Een uitgeholde boom.
Ja. En het is zo'n sequoia-boom die ook in het
die John Muir heeft ontdekt. Die heeft het Sequoia-park eigenlijk ontdekt.
Die heeft dat, ja, die heeft dat opgericht, ja. Dat is dankzij hem, ja.
Ja, ik ben dus ook op die paden daar gaan rondwalen. En vaak van die bomen die zich eigenlijk verder voortplanten op de bosbranden die daar geregeld in de zomer plaatsvinden. Die zaden verplaatsen zich dan op de warme lucht eigenlijk van die bosbranden. En af en toe gebeurt het wel eens dat er een boom omvalt eigenlijk. En eigenlijk van binnenuit uitbrandt. En op dit beeld eigenlijk een soort van grot dat men ziet eigenlijk. Maar de boom die dus eigenlijk van binnen is uitgebrand, is helemaal verkoold eigenlijk. Maar die is gigantisch groot. Je kan er eigenlijk gewoon doorwandelen. Wat eigenlijk een soort van tunnel zich toont. En een vervreemdend effect.
Ja. Ik dacht eerst, het lijkt op de binnenkant van die prachtige kapel van Peter Zumthor in de buurt van Keulen, maar het blijkt gewoon om een boom te gaan. Ook die Peter Zumthor, die architect, heeft eigenlijk die binnenkant wat...
ook
laten, ja, die heeft dat laten verbranden.
Ja.
En dat geeft daar dat wonderlijke effect. Ook heel veel desolate landschappen, Jim Campus, in jouw werk, heeft natuurlijk te maken met de staten in de States die je hebt bezocht. Maar wat heeft jou daar eigenlijk gebracht? Want nu moeten we even de titel van het boek erbij nemen. Dat is een hele mooie titel. Ik zeg erbij, je hebt hem niet zelf uitgevonden. En je hebt hem gehaald bij iemand. Forward, Escape into the Past.
Ja, er zitten een aantal zaken... Allee, deze titel heb ik wel zelf verzonnen eigenlijk. Het is eigenlijk van de twee projecten, Let's Kill the Moonlight en Intranaut. Let's Kill the Moonlight is wel genomen eigenlijk van een manifest van de futuristen eigenlijk. Ja. Waar eigenlijk een soort van tegenstrijdigheid in zit, van een soort van aanbieden van die technologie, van die vernieuwing eigenlijk, van het vooruitgaan. Maar Let's Kill the Moonlight is ook een titel van een beeld van Albert Reiniger Patch, waar er eigenlijk een reogram te zien is, een bliksemschicht eigenlijk, maar eigenlijk is dat een elektriciteit die men zichtbaar heeft gemaakt aan de hand van een reogram, op een afbeelding van de maan, waar ook een gloeilamp te zien is. En de interpretatie van dat beeld is eigenlijk dat eigenlijk de technologie, eigenlijk de vernieuwing, de elektriciteit, het natuurlijke licht zal overnemen. Eigenlijk. En in die tegenstrijdigheid vond ik wel zeer gepast voor het project, wat eigenlijk voornamelijk rond de counterculture-periode van de jaren 60, 70 gaat.
Ja, wat fascineert jou zo in die tegencultuur van toen?
Ja, het is eigenlijk, die fascinatie is eigenlijk een beetje gegroeid uit een eigen onderzoek eigenlijk en het lezen van een ander manifest van Theodor Kaczynski, meer gekend als de Junabomber.
Ja, dat was geen al te sympathieke figuur natuurlijk. Nee. Hè? Die man heeft hoeveel jaren allerlei bompakketten rondgestuurd?
Ja, ongeveer een zestiental jaar van 1978 tot en met 1995, waar hij dan gearresteerd is eigenlijk in zijn hut in Montana, waar hij dus een zelfgebouwde hut heeft opgericht, gemaakt, zichzelf overlevingstechniek aanleerde en gedurende die 16 jaar eigenlijk gewerkt heeft aan dat manifest, maar ook aan zichzelf aanleren van overlevingstechnieken, sporen kunnen opzoeken enzovoort. En het lezen van dat manifest, The Industrial Society in its Future, was voor mij eigenlijk de aanzet tot dat eerste project, Let's Kill the Moonlight, waar ik gelijkenissen in zag met de counterculture-periode van de jaren 60, 70.
Ja. Nu, dat is fijn dat jij dat allemaal leest en geen bommen opstuurt, dat is tof. En gewoon foto's maakt, Jim. Maar wat staat daar allemaal in? Want uiteindelijk die Junabomber, want dat was een bijnaam...
Die was gegeven van...
Een stuk. Uiteindelijk had die man het beste voor met de wereld, zou je kunnen zeggen.
Ja,
alleen zijn manier om dat te outen...
was een beetje extreem.
Was zeer destructief, heeft veel mensen verwoond. Utopisten, ze kunnen soms heel gevaarlijk zijn. Maar zijn drie mensen ook gestorven door die bompakketten?
In eerste instantie waren eigenlijk die bompakketten om eigenlijk te kunnen afdwingen van zijn manifest gepubliceerd te krijgen. Want het uiteraard een boodschap... voor de samenleving, maar er was ook een enkel man die ergens in een hut in het niets woonde.
Een soort Henry Thoreau, maar dan een beetje agressiever.
Een doorgedreven Walden, zou je kunnen zeggen. Die associatie wordt uiteraard ook vaak gemaakt. Maar op zich was hij eigenlijk een wiskundig genie. In eerste plaats eigenlijk. Op 20-jarige leeftijd studeerde hij al af in Berkeley, in de wiskundige richting. Dus hij was een genie in de wiskunde. En plots op een gegeven moment keert hij zich radicaal tegen die opleiding.
Was daar een aanleiding voor, Jim? Heb jij die gevonden?
Nee, ik heb die niet gevonden. En die is nooit echt naar boven gekomen. Maar die man was duidelijk het niet eens met de samenleving en met onze industriële samenleving.
Ik wil nog even een lijntje leggen naar vorige week. Toen heb ik hier een boek besproken, Club Mars, van Rachel Kushner. En er komt dat manifest, wordt dat vrij uitvoerig geciteerd en wordt die figuur redelijk prominent in beeld gebracht. Voor de geïnteresseerden.
Ja, zeker. Ja.
FC zijn ook initialen die hij gebruikte. Ja. Niet voor zichzelf, maar voor zijn Freedom Club, zo heette dat.
Jawel. Ja. In het manifest wordt altijd verwezen naar We or FC. Dus hij schrijft altijd in een meervoudvorm, maar hij is eigenlijk helemaal alleen. Hij heeft dus gedurende die 16 jaar volledig alleen met een tapmachine.
Het is wel grappig eigenlijk dat die Vico over zichzelf schrijft in de derde persoon enkelvoud.
Ja.
En Unabomber die gebruikt de wij-vorm. Wellicht ook om iedereen in de maling te nemen.
Ja, natuurlijk. Hij wou zich achter een organisatie zetten eigenlijk. En dat is Freedom Club. Dat was hij en zijn fictieve...
Ja. Nu, uiteindelijk heeft dat geleid tot heel veel reizen in de States. Je hebt Californië gedaan, maar ik neem ook aan Arizona, Nevada, dat soort van staten waar in de jaren 60 heel veel mensen zich ook uit de samenleving
En op de dag van vandaag...
En daar nog altijd proberen te overleven.
Ja. En ik heb zo een aantal mensen opgezocht die in die tijd, bijvoorbeeld een ingenieur, Steve Baer, die een prominent figuur was in die periode, maar die op de dag dat ik naar Ginder reis eigenlijk nog leefde, heb ik dan gaan opzoeken in zijn woning. Een zeer aparte woning, een soort van variant op de Buckminster Fuller geodetische doom, de Zoom. Is een mathematisch figuur die eigenlijk aanpalende zijden kan verlengen of verkorten. Maar de structuur blijft toch draagkrachtig.
Een soort flexibele versie van de doom.
Van de doom, zo kan men dat
En je neemt ook een aantal teksten op in het boek. Daarom is de catalogus ook zo heel fijn om door te nemen. Mm-hmm. Je hebt fotografie, je hebt SS, maar ook allemaal kleinere teksten, bijvoorbeeld van die ingenieur, die dan ook nog eens eraan toevoegt dat die zijn titel of zijn term, de zoom, echt wel een hele goede vond. Zo. Dus het is soms echt wel lachen. Hoe was dat voor jou? Want jij bent een heel jong mens, om daar die oude utopisten te gaan opzoeken. Hoe leven die daar dan eigenlijk?
We denken... Het zijn dus allemaal 70ers.
Ja, dat is hetgeen waar we toch direct aan denken. Maar op de dag van vandaag zijn er uiteraard nog altijd tegencultuurbewegingen en meer zelfs. Dus ik ben bepaalde... eerder historische figuren, mensen die toen een belangrijke invloed hadden op die periode, maar ook op de dag van vandaag sites gaan opzoeken waar er nog mensen met diezelfde gedachten zaken bezig zijn. We zien bijvoorbeeld een heleboel beelden die uit een plek komen. We zitten hier nu in Californië nog, denk ik toch. Is eigenlijk een militaire testsite van vroeger, die nu volledig braak ligt. En daar hebben veel mensen zich gevestigd in bunkers, andere overblijfselen van die site. En die hebben daar nu een soort van eigen samenleving opgericht op die plek, die daar volledig onafhankelijk leven.
En die zijn zelf bedruipend, die geven hun eigen kinderen les, die zijn afgesloten van media of... Hoe moet ik mij dat voorstellen?
Ja, dat is een beetje een mengelmoes van allerlei zaken. Er zijn mensen die daar een hele lange periode verblijven. Er zijn mensen die er komen en gaan. Ik ben er twee maal geweest. En dan heb ik een man leren kennen die ook in de tentoonstelling te zien is. De man die daar zijn was aan het doen is in
een... Het is zo'n man met een zwarte zonnebril op en dan zo'n rode bandana. En hij zit in een soort zelfgegraven waterput zijn wasje te doen.
De enigste plek daar, we zitten uiteraard in de woestijn en er zit een enige bron van water die daar is. Gebeurt als een mensen die er gaan wassen, mensen die er gewoon even gaan verfrissen, tussen aanhalingstekens. En ik ontmoette die man en die noemde zichzelf Bunker Dave. De man woonde ook in een bunker.
Dat zou Christophe Fekeman heel fijn vinden.
Ja. Ik had te verbeelden.
Ja. En een aantal jaar later was die man man daar niet meer. Woonde er al iemand anders in die bunker. Ja. Dus ja, het is moeilijk te omschrijven hoe dat die mensen daar bestaan. Er was een andere vrouw die ik had ontmoet, die daar wel met haar gezin en die zelf haar kinderen probeerde op te voeden en les gaf enzovoort.
Zijn die mensen heel gelukkig of...
De meeste mensen wel,
mensen
ja.
Mensen die in de samenleving leven?
Ja, sommige totaal niet, uiteraard. Ja. Die zeggen, uiteraard zijn die mensen daar teruggetrokken. Ja. Speciaal om eigenlijk zich af te zonderen.
Ja, en dan kom ik
daar langs, uiteraard. Maar ja, je voelt dat wel eens wat aan. Die persoon heeft dat liever niet, of liever wel. Die bunker Dave, die vond dat volledig perfect. Die heeft ons daar een rondleiding gegeven in zijn omgeving en allerlei zaken. Zijn systemen thuis om energie op te wekken en zo verder.
Dat is een deel van de job om dat vertrouwen te winnen.
Ja,
bij
tuurlijk, ja. En dat is ook heel leuk dat die mensen u aanvaarden en dat je na een bepaalde periode zegt, zou ik hier een aantal beelden willen mogen maken, want ik vind dat heel fascinerend.
Hoe lang was je daar dan?
Voor iets van een maand geweest. Ja. 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 Niet op diezelfde plek uiteraard, ik ben daar rondgegaan uiteraard. Maar ik heb daar wel een aantal dagen geweest bij die man.
Er is ook een triptiek, heel mooi, is dat van een... Dat is dan een zwart-wit foto, want je gebruikt van alles door elkaar. Ja. Zwart-wit en een kleur. Het is een jongen die probeert een vuurtje aan te maken.
Ja,
een beginnend utopist die probeert te overleven.
Het is eigenlijk een zeer goede vriend van mij, Nietje Boers. En die had het plan, ook via een boek, het plan van Antwerpen naar Dresden te wandelen. Met zo weinig mogelijk materiaal.
Waarom naar Dresden?
Ik weet niet meer precies hoe het was, maar het was... Hij gaat me dat straks waarschijnlijk aan. Maar het was iets dan in een boek die wandeling ook bewandelde eigenlijk, dat pad. En hij wou dat nadoen enzovoort. En ik was toen uiteraard uitvoerig met het project bezig. En ik zeg van, ja, hoe ga je... Bijvoorbeeld, hij moest stukken door bosgebied doen enzovoort. Hij ging er dan ook overnachten. Ik zeg, hoe ga je bijvoorbeeld al vuur aanmaken of een bepaalde basis... middelen doen. En dan hebben we dat eigenlijk gaan testen. We zullen eens uitproberen. Eigenlijk een soort van survival techniek. En die ligt dan vastgesteld.
Maar er staat ook een echte survival kit in het boek. Hè? Ik heb zitten lezen hoe je eigenlijk het best op trektocht gaat.
Ja.
Om eigenlijk, zoals John Muir, gewoon terug door die landschappen te trekken. En mensen hebben daar allerlei creatieve oplossingen voor. Vertel eens, Jim, wat gaat die man jou te vertellen?
Ja, de tekst is eigenlijk een passage uit een boek van The Complete Walker. Is eigenlijk een soort van handleidinggids om een complete wandelaar eigenlijk te worden. En dat is eigenlijk een boek dat ik heb gevonden uit het magazine van de Whole Earth Catalog. Een invloedrijk magazine in de jaren 60, heeft maar een viertal jaar bestaan, van 68 tot 72, uitgegeven door Stuart Brand. Een heel interessant magazine waar allerlei interessant bevonden zaken werden ingeplaatst. En dat werd steeds omvangrijker en omvangrijker. Het werd aangepast. De ondertitel van het magazine was ook Access to Tools. Men wou dus eigenlijk gewoon middelen, tools aanbieden aan de mensen. En men gaf dan ook weer waar men die kon bestellen of kopen. En een van die manuals die daarin geplaatst stonden, was voornamelijk manuals, handleiding enzovoort, was die Complete Walker. Waar ook het beeld van de man die het vuurtje probeert te maken uitgekomen is.
Ja. Terence McKenna is nog een figuur die we even moeten voorstellen in Pompidou. Ook iemand die jou heeft beïnvloed voor het maken van een aantal foto's. Wat deed hij allemaal? Hij was een etnobotanicus, een mysticus, een schrijver ook, een psychonaut. Jim Kampers was heel bekend in de jaren 90 bij Ravers.
Ja, klopt.
Wat heeft die man gedaan of geschreven?
Ja, antropoloog. Die man heeft allerlei zaken geschreven, maar het boek Food of the Gods is toch wel in mijn project Internaut eigenlijk het tweede project dat te zien is in Leuven.
Tweede serie, ja.
Ja, een heel belangrijk onderwerp, waar eigenlijk, om het kort te schetsen, een soort van controversiële theorie rond onze evolutietheorie weerschrijft eigenlijk. Rond een bepaalde paddenstoel, de Psilocybin cubensis. En die paddenstoel zou aan de oorzaak hebben gelegen, volgens hem, van een bepaalde sprong voorwaarts in onze evolutie, waar dan zijn hersenen verdrievoudigd zijn. Het wordt eigenlijk genoemd de missing link. Die paddenstoel die zorgt eigenlijk voor een drietal fases. We kunnen het eigenlijk opdelen in een drietal fases.
Doe je dat de mens? Het gaat al over hominiden, of hoe heet dat?
Ja, ja.
Op een moment gaat hij die paddenstoel eten of zo?
Ja, het is dan... eigenlijk zo. We zitten in Afrika, meer bepaald het Brazilië.
Dat is de stoned ape theorie.
Ja, de stoned ape theorie van Terence McKenna.
Dus onze verbeelding hebben eigenlijk te danken aan het feit dat onze voorvaderen compleet stoned over de wereld liepen.
Ja, het is zo dat er eigenlijk...
Mushrooms.
Ja, magic mushrooms. Vertel verder, Jim.
Die eerste mensachtigen die zaten eigenlijk in een bosrijk gebied. Dat werd minder en minder. Er kwam meer vlakte. Om het heel kort te schetsen, uiteraard. Die mensen gingen dan meer naar de vlakte, kwamen daar dieren tegen. Onder meer de koeien. En de uitwerpsel van zo'n koe groeit vaak... groeit meestal eigenlijk die paddenstoel, die psilocybin cubensis.
Ja.
Wat deden die eerste mensachtigen? Ja, die probeerden alles uit wat ze tegenkwamen.
Survival heet dat.
Ja. Moest dat die paddenstoel geweest zijn, waren er eigenlijk een drietal fases dat ze tegenkwamen. En op de eerste fase, eigenlijk een lage dosis van die paddenstoel, verscherpte dat eigenlijk je zintuigen. Er werd eigenlijk niet direct iets van gewaar, maar toch ga je contouren beter kunnen zien, of die werden meer omlijnd.
Dames en heren, u zou nu de blik moeten zien van Luc de Voldre. Hij toch een eerbiedwaardig uitgever van Septentrion, van ons erfdeel enzovoort. Volgens mij ga jij vanavond aan de paddenstoel, Luc. Echt waar.
Dus die zagen die contouren beter omlijnd. Uiteraard, voor een jager-voedselverzamelaar is dat een troef. Op een tweede fase eigenlijk, een hogere dosis, kreeg men eigenlijk een soort van drift. Ook wel een seksuele drift, dus men kan zich voorplanten. En de derde fase is eigenlijk een spirituele fase, men krijgt een hallucinatie. En die drie factoren hebben eigenlijk gezorgd, zegt hij, voor die sprong voorwaarts. Die paddenstoel, of de effecten van die paddenstoel, hebben ook rechtstreeks, beïnvloeden ook rechtstreeks onze centraal zenuwstelsel. Dus het heeft ook een bevordering voor de taal en zo verder. Nu zegt hij uiteraard, dit is vrij controversieel.
Ja.
Het is een controversiële theorie, maar ik heb hier ook bewijsmateriaal voor.
En dat heb jij gefotografeerd,
Jim,
want daar moeten we
landschappen enzovoort, om daar terug naartoe te gaan. Dat is eigenlijk op het Tazili El Najir plateau, in het zuidoosten van Algerije. En daar liggen, of zijn heel veel gravures eigenlijk. Het is een nummer opgekleefd, een 15.000-tal gravures en rotsschilderingen te zien in dat gebied.
Uit welke periode dan ongeveer?
Het gaat van een 8000 jaar geleden tot een 2000 jaar geleden.
Mm-hmm.
Rond die periode.
Dat is niet zo gek lang, hè?
Ja.
Maar wat staat er dan op die gravures?
Niet onbelangrijk. Op die gravures staat uiteraard vaak een afbeelding van een koe. Die uiteraard rechtstreeks in verband wordt gebracht met die paddenstoel. Maar ook giraffen en andere figuren doorheen de tijd eigenlijk.
Ja. Jim, geloof jij dat?
Dat is natuurlijk de vraag. Als je dat boek leest, begin je dat wel te geloven. Dan is dat zo van,
Het boek heeft gelijk zolang het duurt.
Ja. Maar ik vind het zeker... het is uiteraard een heel controversiële theorie, maar ik vind het zeer boeiend om zo'n zaken te lezen en dat in vraag te stellen of te weerleggen en daar ook in een gedeelte in...
Mag ik even een waanzinnige theorie van Vico lanceren? Volgens hem komen we uit de tijd dat we leefden in een oorlog van iedereen tegen iedereen. Dus toen we allemaal wilde beesten waren, bestioni. En wat heeft volgens Vico gezorgd voor de eerste stap naar wat wij dan beschaving zouden noemen? Dat is religie, al is het maar de angst voor het bovennatuurlijke. Het huwelijk. Het huwelijk. Dus het feit dat mensen op een bepaald moment kiezen, ik weet niet uit welk soort belang, eigenbelang, om te kiezen voor één partner en daar min of meer trouw aan te blijven. En de zorg voor de doden. Die ons zou onderscheiden van de dieren, het feit dat wij onze doden begraven. Enfin, het is een alternatieve theorie. Niets met paddenstoelen te maken.
Ook iets plausibeler.
Zou die Vico aan de paddenstoel hebben gezeten, Luc de Voldre? Ja. De man was toch ook voor de verbeelding en tegen de rationele kijk van Descartes. Dat moet niet makkelijk geweest zijn, Jim, om al die zaken daar te gaan zoeken. Dat is in het midden van de woestijn. Hoe begin je daaraan? Trouwens, ook niet makkelijk om te reizen. Het is er dom en gevaarlijk. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, uiteraard. Zoals bij de meeste werken van mij zat er een grote onderzoek eerst al vooraf. Eigenlijk een hele periode dat ik die zaken opzoek. Hoe raak ik daar? Wat wil ik fotograferen? Enzovoort. En dan ja, hebben we uiteraard een aantal vluchten genomen en een gids daar gecontacteerd. Want het is verplicht van met een gids in dat gebied rond te reizen.
Jij zegt altijd we. Jij reist dus niet alleen?
Nee, ik reis niet alleen. Ja. Ik heb altijd iemand die mij wel assisteert. Meestal is het een vriendin die me helpt met zaken.
Ja. Ja, Jim, heel mooie fotografie. We hebben nog weinig tijd. Weet je wat, ik draai eens geen muziek. Want ik wil nu naar John Muir, want alles hangt hier aan elkaar vandaag.
Okay. Ja.
Van een orakel te Napels uit de 18e eeuw. Tot een stoned ape theory van Terence McKenna. En dan die John Muir, Christophe. Ja. Ja, het is bijna vakantie, dus is het heel fijn om boeken tot ons te nemen die ons leiden naar verre gebieden. Het heet In de Wildernis, tochten door Wisconsin, Nevada, California en Alaska. In Alaska was jij nog niet, hè, Jim?
Nee,
maar
nee.
Nu zullen we daar wel geraken door John Muir. Het is uit bij Van Oorschot. Ja. Christophe, hoe ziet het eruit, dat boek?
Wel, ja, laten we eens beginnen met de voorflap. Hè. Dat daarop prijkt een zichtbaar uit de oude doos afkomstige foto, waarop twee mannen staan te poseren tegen de achtergrond van een uitgesproken bergachtig landschap. De ene man met zijn lange grijze baard, dat is John Muir zelf. En die staat naast een andere man, zeg maar de buikigste van de twee mannen. En dat is niemand minder dan president Theodore Roosevelt. Oh. De man van
wiens
voornaam. Inderdaad, het woord teddybeer is afgeleid, dat is bekend, maar die ook daarnaast een uitgesproken grote natuurliefhebber, een echte dierenvriend was. En dat bergachtig landschap, dat weet jij misschien, Jim, jij herkent dat wellicht uit duizenden, dat is het Californische Yosemite, dat 3 jaar na het nemen van deze foto, dat wil zeggen in 1906, door... of dankzij het aandringen van John Muir door die president Roosevelt werd uitgeroepen tot National Park. En ook Sequoia National Park, dat kwam er dankzij lobbywerk van die John Muir, die daarnaast ook nog eens Club Sierra, of de Sierra Club beter, oprichtte. Dat is ook
iets
vandaag
anders dan
nog
de Freedom
altijd...
Club.
Ja, dat is, het is een nuance, maar dat is ook vandaag nog de belangrijkste, de grootste organisatie die ijvert voor natuurbehoud in de Verenigde Staten. Dan heeft die John Muir ook nog een aantal gletsjers ontdekt, waarvan er één nog altijd zijn naam draagt. En vond hij bovendien de tijd om 12 boeken te schrijven en meer dan 300 essays, die naar verluid echt een miljoen publiek hebben bereikt. En ja, kijk, In de Wildernis, dat is nu de beknopte bloemlezing uit dat literair werk. En wat leren wij daarin? Wel, wij leren daarin dat het allemaal begon met Tom en Jerry. Dat wil zeggen, John Muir, die werd geboren in 1838 in Schotland. Die verhuisde uiteraard samen met zijn ouders al in zijn kindertijd naar de Amerikaanse staat Wisconsin. En Tom en Jerry, dat waren de namen van de twee ossen die zijn vader daar aanschaffen. Die wijze, geduldige, zwoegende beesten, zo schrijft Muir. We bekeken ze met dezelfde enthousiaste open blik als waarmee we naar de wilde dieren keken. En meer bepaald, blijkt uit dit boek, ontwikkelde Muir al gauw van meet af aan de gewoonte om dieren te zien als nagenoeg menselijke medewezens. En dat kunnen wij afleiden uit bijvoorbeeld de opsomming van allerhande herkenbaarheden die de jonge Muir aantrof bij die twee ossen, bij Tom en Jerry. Dat wil zeggen, ze geeuwen, zo schrijft hij, als ze moe zijn. Ze rekken zich 's ochtends net als wij uit. Ze spitsen de oren bij het ontwaren van vreemde geluiden, ze zuchten als ze moeten werken, ze tonen zich dankbaar als ze klaar zijn met werken en mogen rusten, enzovoort enzoverder. Zelfs de muggen, door Muir omschreven, redelijk lyrisch toch, als die kleine, grijze, gespikkelde, zingende, prikkende plaaggeesten, die zijn wezenlijk niet heel veel anders dan wij. Want Muir die verwondert zich over dat uitgebreide smakenpalet dat in die piepkleine lijfjes van muggen blijkt te huizen. Immers, doen zij zich niet eerder of liever te goed aan in de lente van hun leven verkerende meisjes of van levenslustig rood bloed vervulde jongens dan aan rokerige oude indianen, hè? Of naar whisky of tabakmeurende knarren. Ja, dat doen zij inderdaad. Nu moet ik zeggen, nu vind ik wel dat die John Muir af en toe de neiging heeft om te overdrijven in zijn personifiering.
Wat zeg je nu?
Ja, dit toch wel een klein beetje, moet ik zeggen. Dus die paddenstoel komt weer bij mijn gedachten. Als hij bijvoorbeeld schrijft dat ook de rotsen zijn dierbare vrienden zijn. Hè, dat die rotsen soms...
De hele natuur is bezield.
Wel, dat zijn allemaal, de hele natuur leeft mee met hem. Hè. Die rotsen lijken te willen praten op een bepaald moment. Sterker nog, er stroomt warm bloed door hun granieten vlees, volgens Muir, die bij momenten toch echt wel de indruk geeft niet goed snik te zijn. Hè.
Wat is het gewoon aan die paddenstoelen van Jim
Kampers? Zo lijkt het toch echt wel. In elk geval, die vrije natuurbeleving heeft een effect op hem dat soms bizar te noemen valt. Hij schrijft onder meer ook: eten, lopen, rusten, het lijkt allemaal even heerlijk. En bij het opstaan krijg je de neiging er als een kraaiende haan luidkeels op los te schreeuwen. Dus ja, dat noemen wij dolle geestdrift. Maar het is nu eigenlijk ook wel juist die dolle geestdrift, vind ik, die van in de wildernis zo'n echte heuse leesbelevenis maakt. Wanneer hij bijvoorbeeld schrijft, John Muir, dat hij zijn leven zou willen geven om het manuscript der bergen, waarvan hij zojuist in Yosemite een prachtige pagina heeft aangetroffen, in zijn geheel te kunnen lezen, wel, dan geloof je hem vreemd genoeg op zijn woord. Te meer omdat hij op andere plaatsen in dit boek, dus tijdens zijn vele ontdekkingstochten, inderdaad doodgemoedereerd en wel datzelfde leven van hem op het spel zet. He, dus dat is natuurlijk, het zijn geen kinderachtige tochten die hij in dit boek en in zijn leven heeft ondernomen. Dus het opvallendste kenmerk, echt heel curieus vind ik dat toch, aan John Muir, zoals hij zich in dit boek leert kennen, is die combinatie tussen enerzijds ongebreidelde levens- en geestdriften en een onvergelijkbare liefde voor het bestaan in al zijn vormen en anderzijds een groot gevoel van gelatenheid, van deemoed en een bijna stuitend gebrek aan angst voor de dood. Het is een echte avonturier en dat maakt allemaal dat je zijn belofte, die hij de lezer op een bepaald moment aangaande een bepaalde plek in de Rocky Mountains, maar eigenlijk aangaande de vrije natuur in het algemeen doet, dat die des te aannemelijker wordt. En die belofte die klinkt als volgt. Blijf daar een maand en de tijd zal nooit meer kort of lang lijken. En zorgen zullen nooit meer zwaar op je drukken, maar licht en zacht op je neerdalen als geschenken uit de hemel. Nu, Chantal, we leven in een belachelijk jachtige wereld waarin misschien...
Wat zeg je nu?
Wel, ik heb het in de krant gelezen, dus het moet waar zijn. Hè? Dus misschien dat inderdaad die gewaarwording van tijdloosheid toch wel iets heel nastrevenswaardigs is. En daarom zou ik zeggen, In de Wildernis van John Muir is misschien zelfs voor fervente thuisblijvers een boek waaraan ze nog wel wat kunnen hebben.
En dan moeten ze natuurlijk ook deze literatuur combineren met het luisteren naar het programma Walden op zondag op Clara. Ken jij dat, Jim Kampers? Wij hebben een radio-uitzending en die heet Walden. Want Thoreau zou jou ook wel interesseren. Ja, natuurlijk.
En John Muir en Ralph Emerson, dus de leermeester van Henry David Thoreau, hebben elkaar ook gekend. Dus dat heeft allemaal weer met elkaar te maken.
Ja, ik heb wel gehoord dat die Thoreau daar in zijn Walden zat, maar wel naar huis ging.
Ja, die zijn moeder
bij zijn moeder, die kwam de was dan.
Ja, en een cake brengen.
Het is een beetje flauw eigenlijk.
Het grootste bedrog uit de geschreven Amerikaanse
literatuur. Ja, dan is die John Muir dan toch wel uit een ander soort hout gesneden. Jim Kampers, waar gaat jouw volgende tocht naartoe? Of ben jij nu helemaal in de boeken ingegraven om aan onderzoek te doen?
Nee, de tentoonstelling reist eigenlijk verder naar de brakke grond in Amsterdam, waar er rond op dezelfde...
september dan.
Ja, in september. Met dezelfde titel, maar er zal wel een nieuwe scenografie, een nieuwe opstelling worden gemaakt, nieuwe linken worden.
Geen hennepconstructie
meer? Nee, deze keer kan ik al wel vertellen dat er geen hennepconstructie, maar wel een
dat
andere.
Dat mag niet in Amsterdam of zo.
Steenvoudig daar.
Nee. Ja, goed. Dankjewel om hier te zijn, Jim Campus in Pompidou. Ik zei het al, tentoonstelling moet je gaan bekijken in Museum M, waar ze blijkbaar een hele zomer ook feest zullen vieren met heel veel leuke muzikale namen. En ga er ook kijken naar het werk van Ayalisha Attila. Dankjewel ook Luc de Volderen. Ik wens u een fantastische zomer toe. Met een prachtige beleving van de tijd ook. Hè? Met,
ik ga gewoon naar Italië.
Ah ja, voilà.
Je weet, het laboratorium voor ons desintegrerend werelddeel.
Ja, dat is mooi. Christophe Wekeman, jij leest nog een paar weken boeken voor ons, hè, voor Pompidou?
Nee, dat klopt eigenlijk niet. Ik ben pas terug in september.
Ah, maar wat zeg je nu? Ja, ga je ergens verder?
Je kan naar Lesbos.
Goed, dit was weer een ernstige uitzending van Pompidou. Morgen gaat het met Niki over Johanna Spy, de encyclopedie, kleine encyclopedie van de eenzaamheid. Koen van Singen die trok naar de Fondation Cartier in Parijs voor de architectuur van Ishigami. En Sarah de Broei is heel enthousiast over de tentoonstelling die zij zag met het werk van Annie Albers. Het moet niet altijd over Jozef gaan. Voilà, wat mij betreft, tot woensdag. Bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.